Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat morgenavond maandag om 7:00 doopzitting gehouden wordt in de consistoriekamer van de kerk hier voor de aangifte voor de doopbediening van 30 augustus aanstaande. Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 121, het eerste en tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Hij is al treft u het felst verdriet uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is er als wachter sluimert niet, geen kwaad zal u genaken, de Heer zal u bewaken. Bij de eerste verse van Psalm 121. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmen in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Stellen we ons gemeente in het gebed voor het aangezicht des Heren. Genaderijke en volheerlijke God, die door uw goedheid op deze uw dag de gemeente weer vergaderen wil rondom uw woord. We zeggen u dank, Heere, dat gij ons deze gelegenheden telkens nog schenken wilt en daarin getuigenis geeft dat gij met ons wilt te doen hebben. Dat is op zichzelf al een oneindig groot wonder dat wij nooit kunnen doorgronden. Want elke dag maken wij onze schuld meerder. En elke dag zijn daar weer zonden die zich opstapelen. En nooit maken wij het beter, ondanks alle goede voornemens, zodat wij voor uw aangezicht moeten belijden dat wij als gemeente, als gezin en als persoon nooit voor u kunnen bestaan, maar tegen u gezondigd hebben en gedaan dat kwaad is in uw heilige ogen, zodat wij nooit recht van spreken voor uw aangezicht hebben en in het licht van uw heiligheid moeten verstommen. Nu zijt gij het echter die bij uzelf oorzaak vindt om goed te doen van de hemel en om genade te bewijzen aan zondaren, om het evangelie uw genade te laten verkondigen en de oproep tot bekering. Keer weder, gij mensenkind. Het is al groot dat gij spreekt in het rijk van uw schepping, waar al uw heerlijkheid tentoongespreid wordt. Maar nog oneindig groter is het dat gij tot ons komt met het woord van uw bijzondere openbaring, dat gij uw woord in de heilige schriften gelegd hebt in de schoot van uw kerk, opdat zij zou horen en weten welke weg der zaligheid er nog open ligt voor doemwaardige zondaren, en opdat dat evangelie nog verkondigd zou worden en een weg ontsloten tot behoudenis. O Heere, dan moeten we alleen al hierom verwonderd staan. En u zou toch nooit iemand daarop acht geven, indien gij niet verder ook ging werken door uw woord en geest. En daartoe roept gij nu de gemeente samen. En daartoe wilt gij het woord laten uitdragen. Wilt gij uw heilige wet laten verkondigen, opdat er een spiegel is waarin we onze eigen gestalte recht zullen onderkennen en voor uw aangezicht schuldig zullen bevonden worden. Maar ook laat gij verkondigen de heerlijkheid van Christus, de Zoon van uw eeuwige liefde, als het enige lam dat de zonde der wereld wegdraagt, opdat een ieder die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nu wilt gij ook in uw heilige geest werken, zodat er harten open gaan voor dat woord. O Heere, dan bidden wij u, wil ook vanavond, als wij de leer der zaligheid hebben te onderrichten, zegenend in ons midden zijn, hoewel wij het alles verzondigd hebben en niemand onzer voor u rechtvaardig is, wil nochtans van de hoge hemel neerzien op ons hier op deze aarde, wil ons een zegen bereiden. Hoe dan ook, het kan zijn dat het een bestraffende zegen en ontdekkende zegen moet zijn, waardoor wij onze ontzaglijke armoede en ellende krijgen te zien, en dat wij schrikken van ons eigen bestaan, dat wij beseffen dat ons leven altijd nog alleen maar om ons eigen ik gedraaid heeft, en dat gij nooit een plaats der eer hebt ontvangen in ons leven, dat we nog nooit echt bekommerd zijn geweest met de vraag: hoe komt God aan zijn eer? Hij heeft toch mij geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hoe zal ik hem teruggeven wat ik hem gestolen heb? Ik heb hem zijn beeld gestolen. Ik heb hem alles afgenomen wat hij zichzelf gemaakt heeft. O God, wil dan zo doortrekken opdat een mensenkind uitgewerkt en uitgetopt verloren voor uw aangezicht komt en het eens uit handen gaat geven om zichzelf ervoor over te krijgen en te belijden: o God, ik ben uw gramschap waard. Dan alleen kan er toch een oog op die enige behouder der zielen gericht worden die gij gezonden hebt tot een volkomen zoenoffer, buiten wien eeuwige nacht is. Heere, wij bidden u, wil gij de bekommerde en verslagen van hart, die verslagen is om zijn zonde en in zijn gemis, in zijn vervreemding van u leeft en voorttopt, nog genadig opzoeken. Geef dat hij zijn ziel uitstort voor uw aangezicht, om niet naar de droggoden van zijn eigen bedenksels te vluchten, maar te gaan tot uw troon als een boeteling die pleit, geen grond in zichzelf hebbend, maar alle grond in u zoekend. Heere, dat de tollenaar niet onbekend is, o God, wees mij zondaar genadig. Wil gij ook geven dat uw kinderen in het gebed teer mogen zijn en mogen leven naar uw inzetting, dat in Christus genaderd mag worden tot de troon uw genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wij leggen zo alle noden van allen jong en oud voor uw troon neer. Wil gij nog op ons neerzien, ondanks alles wat scheiding maakt, om hem die de enige brug is, de demping van de kloof, Jezus Christus, de gekruist en eeuwig levende zaligmaker die eeuwig leeft om te bidden en om de ellendige voor te dragen aan uw troon. Och, het kan zo arm en zo leeg zijn. Er kan een verzuchting opgaan: o God, doe me nog weer eens smaken wat ik anderen leren moet en wat ik belijden moet. Geef mij weder de vreugde uws heils en uw geest ondersteunen mij. Heere, gedenk ons om Christus willen in al onze noden en behoeften. Wees met de zieken, wees met allen die in nood zijn. Wees met uw dienstknechten. Wil ook elders in de gemeente sterken tot de bediening van uw woord. Wil ook overal waar uw kerk vergaderd wordt uw woord doen uitgaan. Hoor ons zo uit genade om Christus uw zoons wil. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord. Allereerst de 42e psalm. We hebben hier voor ons psalm 42. Daarna lezen we enkele versen uit het evangelie naar Matthäus, het 6e hoofdstuk, de versen 5 tot en met 8. Eerst psalm 42, een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal des daags zo goedertierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing vindt u dus in Matthäus 6, vers 5 tot en met 8. Waar wij lezen: en wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Tot dusver de lezing der Heilige Schrift. Gemeente, wij willen onze catechismus opslaan. De 45e zondagsafdeling is aan de orde van behandeling. Het gaat over het gebed. Wij lezen vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed den christenen van nodig? Daarom, dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is dat God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover het onderwijs van de catechismus. Er worden eerst uw gaven ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot de standhouding van de kerkendienst. En er wordt deze dag, zoals u bekend zal zijn, een derde gave gevraagd voor de middelbare scholen op reformatorische grondslag in Rotterdam. Het zogenaamde reformatorisch ateneum dat pas opgericht is en dat onze belangstelling en ons meeleven ten eerste verdient. We weten welke nood er is op het gebied van het middelbaar onderwijs wat betreft het beginsel. Het onderwijs uit het woord. En dit bestuur, deze stichting, stelt zich ten doel om de lijnen van de reformatie, of beter van het woord Gods, ook werkelijk te blijven trekken bij het onderwijs, ook op middelbare scholen. Daarom deze collecte zeer bij u aanbevolen. Zingen wij samen van Psalm 115, de versen 1, 2 en 5. De beginregels luiden: niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen zij om uw trouwe goedertieren heen aleer en roem gegeven. Nochtans is God het doel van onze lof, en maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Het zijn de verzen 1, 2 en 5 van Psalm 115. Met deze 45e zondagsafdeling gemeente zijn wij gekomen tot het laatste stuk van onze catechismus, het gebed. Vaak wordt in boeken die over de leer handelen het gebed maar heel kort besproken. Of het kan ook gebeuren dat men het lang doet, maar dan weer in herhaling valt, omdat men al de onderwerpen die reeds besproken zijn, weer aan gaat snijden. Bijvoorbeeld, als het over de aanspraak gaat, onze Vader, dat dan weer in de brede behandeld wordt het leerstuk van het kindschap. En als het gaat over de vergeving der zonde, dat dan weer heel breed behandeld wordt het leerstuk der verzoening. Dat is te begrijpen, want daar wordt eigenlijk geen nieuw onderwerp thans aangesneden. Als u eens even rustig het een en ander nagaat, dan merkt u dat alles al behandeld is. En dat als nu over het volmaakte gebed gesproken wordt, daar alleen maar onderwerpen aan de orde komen die al behandeld zijn. Bijvoorbeeld, als gebeden wordt uw naam worden geheiligd, dan weten we dat we in de behandeling van het derde gebod het al gehad hebben over de heiliging van de naam des Heren. Als het gaat over uw koninkrijk komen, dan weten we dat daarover al gesproken is bij het werk van Christus, zijn koningschap en zijn wederkomst en oordeel. Als gesproken wordt over uw wil geschieden, dan worden we gebracht bij de 10 geboden die juist in de brede besproken zijn. En als de bede klinkt, geef ons heden ons dagelijks brood, dan kwam dat aan de orde bij het stuk van de voorzienigheid Gods, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit tot Gods hand ons toekomen. Zelfs het leidt ons niet in verzoeking, herinnert ons aan de nederdaling ter helle van de Heere Jezus Christus, opdat wij in onze hoogste aanvechtingen verzekerd mogen zijn, enzovoort. Dus alles is eigenlijk al behandeld. En daarom lopen we wel het gevaar om, als we nu erover gaan praten, weer in herhaling te vallen en al de leerstukken weer eenvoudig naar voren te halen. Dat is de bedoeling niet. Het is juist de bedoeling om op het bijzondere te wijzen dat in het gebed aan de orde moet komen. En dan zullen we zien dat dat ook inderdaad noodzakelijk is. En dat juist dit laatste onderwerp een volkomen nieuw onderwerp is. In deze zin dan dat het eigenlijk een onmisbare schakel is waarop nu nog niet zozeer de nadruk gelegd is. Want het gaat hier om een zeer belangrijke zaak. Namelijk, hoe nu de gelovige in de oefening van het geloof al die weldaden, al die zegeningen die Christus verworven heeft door zijn lijden en sterven ontvangt, hoe hij ze genieten zal, zodat ze in zijn leven overgaan. Dat is het werk van de Heilige Geest. Zo weet dan menigeen al directe antwoorden. Jawel, maar dat geschiedt in de weg van het gebed. Door het gebed ontvangen we deel aan die goederen die Christus verworven heeft en niet buiten het gebed om. We worden hier dus gevoerd naar de binnenkamer van het ware christenleven, het leven des gebeds. Het christenleven is eenvoudig zonder het gebed niet denkbaar. We kunnen zelfs zeggen dat het geloof ademt door het gebed. Juist daarin bewijst het geloof zijn leven. Anders is het een doodgeloof. En een doodgeloof brengt geen vruchten voort, maar ligt ook stil daar als een lijk ter neer. Daar zit geen adem in. Het geloof ademt in het gebed. En daarom zullen al die leerstukken van kindschap Gods en op zich enzovoort, die allemaal uiteengezend zijn, die zullen alleen door het gebed, in de weg van het gebed, ook in de vruchten genoten worden. Natuurlijk is het begin van het leven uit de Heilige Geest. Hij wederbaart door het woord. Maar dan wordt er een leven geboren dat ademt door het gebed. En zo wordt dan ook in dit laatste stuk van de catechismus alles in de sfeer van het gebed gehouden. Want als u de vragen en antwoorden naleest, dan merkt u dat het allemaal gebedsvorm is. Als daar gevraagd wordt naar de betekenis van de bede, uw koninkrijk komen, dan is het antwoord dat betekent enzovoort weer de gebedsvorm. En zo zullen we dus het gebedsleven van Gods kerk dan heden te hebben te overdenken. En dat niet naar de bevinding van zaken van de mensen. Wat wij daarvoor of daarvan voor oordeel of gedachte hebben, maar naar dat Gods woord ons leert. Want Gods woord is het enige richtsnoer. En wat is er dan een stof te over? Want wat neemt er een breder plaats in de Bijbel dan het gebed? Het hele boek der psalmen is op zichzelf al één groot gebed. Een alleenspraak met God. Welnu, die verborgen omgang met God, zoals Gods woord daarvan spreekt, hebben wij dus te behandelen. En dan ligt daarin een ontzaglijk onderwijs. Onderwijs ten opzichte van het geestelijk leven. Dat is vertroostend of ook bestraffend. Het is ook een zaak die ontdekkend is, want als over het gebed gesproken wordt, op de rechte wijze naar het woord Gods, dan juist komt voor de dag de armoede der kerk, de armoede van een gemeente, de armoede van zoveel die gedoopt zijn, die het teken van het verbond aan het voorhoofd dragen, maar vreemd zijn aan het waarachtig leven des geloofs. Dan komt ook voor de dag de armoede van menigeen die voor de waarheid strijdt, maar nog nooit achter de waarheid gezet is. Vreemdeling is aan het leven van het Jeruzalem Gods. Zo gaat het dus wel in het bijzonder om een nieuw onderwerp. Zij het ook dat de inhoud, de stof, allemaal wel behandeld werd. Het gaat eigenlijk om een onmisbare schakel, zeiden we. En dan denken we aan een keten van 3 schakels. Niet lang, maar niet één van die schakels kan worden gemist. Daarin bestaat eigenlijk de hele christelijke religie. Als wij vragen wat is eigenlijk de christelijke godsdienst, dan mogen we deze keten laten zien. En die drie schakels stuk voor stuk tonen. De eerste schakel is het gebod. De tweede schakel is het geloof. En de derde schakel is het gebed. Deze drie zijn aan elkander verbonden en met elkaar verstrengeld in het leven van Gods kerk en van de christen. En niet één kan ervan worden gemist. Dan hebben we allereerst het gebod Gods. In dat hele gebod in de wet Gods wordt zijn wil geopenbaard. En we hebben nu de 10 geboden behandeld. Mocht zijn dat we onder de indruk gekomen zijn dat eigenlijk in het houden van Gods geboden de hele godsdienst bestaat. Denk alleen maar aan dat eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat wil dus zeggen dat alleen de ware enige God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, de God van ons heil en leven zal zijn. Naar ziel en lichaam. Dus in het gebod ligt als het ware de hele godsdienst verklaard. In dat gebod heeft de mens te wandelen. Zijn inzettingen en rechten heeft hij te houden. Zo zal God verheerlijkt worden en zullen wij gezaligd worden. Want dat gebod is ten leven. Gods heilige wet is gezet opdat wij leven zouden. Zo heeft God ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Het gebod beoogt dus de eer Gods en de zaligheid van de mens. Maar door de zondeval is dat alles teloor gegaan. Die rechte verhouding tot het heilige gebod is volkomen weggeslagen. Zodat wat ten leven was, voor ons de dood is. Want Gods wet wordt niet meer gehouden. In geest en in waarheid. Wij staan schuldig aan al de geboden. En wie in één gebod overtreden heeft, staat schuldig aan de gehele wet. We hebben het gebod, die keten verbroken. Zo is dus de wet, de schuldeiser, die onze ziel van ons afeist. Want het recht Gods moet zijn loop hebben. Maar daarom heeft God nu in zijn wonderbare barmhartigheid immers voor die tweede schakel gezorgd. Die schakel van het geloof. Door het geloof in Jezus Christus komt de zondaar weer in betrekking tot dat gebod. Weer in levensrapport. Zodat dat gebod niet meer ten dode is, maar ten leven in Christus. Zonder en buiten Christus is dat hele gebod een verterend vuur. Maar in en door Christus is het een glans der genade en van heil. Want immers, zo wordt de zondaar in Christus weer in de rechte verhouding gesteld tegenover de wet. En ziet God hem niet aan in zichzelf, maar in die ene wetsvolbrenger Jezus Christus. Daarom kan ook buiten die kennis van de Heere Jezus geen sterveling voor God bestaan. En geen troost in zijn ziel ooit postvatten. Of hij moet zich bedriegen voor de eeuwigheid. Maar waar nu alzo dat rapport hersteld werd. In het geloof in Christus. Uit de Heilige Geest. Daar gaat ook het gebed functioneren. Van de beginnen af. Want dan komt er ook een boeteling die gaat pleiten voor God en om genade bidden. En in de kennis van Christus komt er een kinderlijk gebedsleven in aanvang en in voortgang. Daar heb u die derde schakel. Want immers, en wie geboren wordt, moet ook gaan leven en blijven leven. Hij moet ademen, eten, lopen. Anders dan zal hij versterven en ondergaan. Zo als daar een gemeenschap hersteld wordt met God, is daar ook een levensonderhoudende functie van het gebed. Dat is nooit anders denkbaar. Zo komt er die geestelijke werkelijkheid die die mensen kenmerkt, van wie Psalm 25 zingt, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar ze vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan die vrienden naar het vreeverbond getoond. In het gebed trekt de adem van de Heilige Geest door de ziel. En die adem van de Geest is de adem van het geloof. In het gebed is er een omgang tussen de hoge God en de zondaar hier op aarde. Een oneindige afstand en toch door overbrugging zo nabij. Want God is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Het is uit hem en door hem, maar daarom ook tot hem. Zie, daar hebt u die drie schakels. Gebod, geloof, gebed. En u kan niet één schakel zonder de andere. Want die eerste schakel kan niet gerealiseerd worden, niet werkelijkheid worden in het leven. Of het moet door die tweede en die derde schakel heen. We zouden dus deze korte keten zo als een ring met elkander verbonden zien zijn. De drie schakels die onmisbaar zijn in het leven van de christen. Het is dus wel duidelijk, gemeente, dat die drie schakels de hele godsdienst uitmaken, de christelijke godsdienst in het bijzonder. Niet één schakel kan worden gemist. Ja, ik mag zelfs zeggen, als er het gebed niet is, is er van geen godsdienst meer sprake. Zo nauw luister dat. Daarom graaft ook de moderne theologie zichzelf het graf. U weet wel, u hebt dat wel eens gehoord, dat men over de God is dood theologie het heeft. Men wil daarmee zeggen dat men de oude godsvoorstelling niet meer aanvaardt. God in de hemel en hier op aarde de mens. Nee, je moet God zoeken in de naaste. Of je moet God zoeken in het diepste van je eigen wezen. In je hart, bijvoorbeeld in de liefde of iets dergelijks. Dat is de dood van alle religie. Dat blijkt dan ook, want en men komt vanzelf met deze problemen naar voren en zegt, het gebed, dat kan eigenlijk niet meer functioneren. Het wordt een godsdienst zonder gebed. Maar een godsdienst zonder gebed, want immers men aanbidt zichzelf. Dus er is wel gebed eigenlijk, maar niet meer een gebed tot God. Het wordt een vereren van jezelf. van je diepste innerlijk, of van wat we in de naaste ontmoeten, of iets dergelijks, of de verhouding. Daar doodt zich deze religie vanzelf. Daar kan ook niets van blijven leven. Het gaat ten grond. Maar waar het zo is, dat het gebed zo onmisbaar is, daar zal het ook duidelijk zijn dat ook in de uitwendige vormen het gebed een zeer grote plaats in moet nemen. Want immers, als het zo het hart van de zaak is, dat zelfs zonder gebed eigenlijk geen godsdienst kan bestaan, dan zal ook in de uitwendige godsdienst vormen het gebed, de gebedsvorm, de uitwendige gestalte van het gebed, een zeer bijzondere plaats innemen. Er kan zelfs de kerkdienst, de eredienst gezien worden in het licht van het gebed, van het opheffen van de ziel tot God, de God des levens, en het in de stilte luisteren naar de stem van de levende God. Heere, spreek tot uw knecht, mijn ziel hoort. Daarom moet dus de uitwendige gestalte van het christendom en van de christelijke godsdienst ook uitdrukkelijk gekenmerkt worden door het gebed. En als het gebed daar niet een ereplaats inneemt, dan kan het nog zo degelijk en vroom klinken. Maar er is een tekort. O, werd dat meer en beter verstaan. Want er wordt helaas meer voor de waarheid gestreden dan voor haar gebeden. En men verwacht meer van het strenge optreden met de vuist, ook in geestelijk opzicht, dan dat in de binnenkamer de knie tot de God des levens wordt gebogen. Daarom, gemeente, is de uitwendige vorm ook zeer belangrijk, ook ten opzichte van de vaste gebedstijden en van, en wat betreft het openbare leven. Als deze dingen zich uit het openbare publieke leven terug gaan trekken, komt daar onherroepelijk een verharding en een vervlakking ook in het volksleven tot openbaring. Dan gaan de ontbindende factoren in een volksleven steeds meer werken en vrucht afwerpen. Daarom is het zo dwaas als sommige lieden hun kinderen voorhouden dat men van bidden niet alles verwachten moet. Ja, dat men eigenlijk niet mag bidden, omdat alleen een bekeerde kan bidden. Nou, ik zeg u dat een bekeerde het ook niet kan. En als hij het wel kan, dan zit hij op zijn heffen stil. Want juist een bekeerde leert vragen: leer ons bidden, Heere. Deze lieden hebben het dus helemaal mis. En zij hebben het mis om twee redenen. In de eerste plaats, omdat er al plaats is voor het gebed vanuit de schepping. Want wij zijn mensen, redelijke mensen, door God geschapen. En wij worden dus eenvoudig opgeroepen om God de eer te geven. En is het nu zo dat een mens dat in zijn hart nooit van nature doet, zo wordt hij nochtans daartoe geroepen. En zo zal hij toch ook in allerlei vormen onder de koepel der algemene genade in die wegen en ordeningen wandelen. En dan wil God ook nog horen, want hij hoort niet om de bekering van een mens, maar hij hoort om Christus willen. De jonge raven roepen tot God en God antwoordt ze. Alzo is hij vrij in zijn doen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Dan komt er bovendien nog bij dat wij leven op het erf van het genadeverbond. Dat wil dus zeggen dat wij onder de koepel van Gods goedertierenheden en genade toezeggingen leven, waarin de Heere tot ons komt en met zijn uitnodiging wendt u tot mij toe en wordt behouden. En waarin hij opwekt, niemand zoekt mij te vergeefs. En alzo uitnodigt om zich te wenden tot de God des verbonds, om het heil te verkrijgen. Zeker is het nodig dat wij ons niet op droggronden vastzetten en denken dat het nu wel in orde is met ons voor de eeuwigheid. En dat wij vergeten dat nodig is ons tot God te bekeren en te leren wat bekering is. Vast te lopen met onszelf in ons leven en deze wereld. En door dood en eeuwigheid overtuigd, van dood en eeuwigheid overtuigd te worden, om de zaligheid buiten onszelf te leren zoeken in Christus. Zeker is het nodig om zo ontdekt te worden aan onze verlorenheid en zonde en de verlossing in Christus te leren zoeken, maar dat neemt niet weg dat we in alle omstandigheden op het erf des verbonds opgeroepen worden om met God rekening te houden, hem aan te roepen in al onze noden, in al onze behoeften naar ziel en lichaam, ook voor het tijdelijke leven. En daarom hebben die lieden die zeggen, je kan eigenlijk niet bidden en je moet het dus daarom aan die doen, ongelijk. Geheel en al strijdig met het woord Gods en ze staan schuldig aan een valse opvoeding van hun kinderen. Want zij worden op het erf van het verbond geroepen om hun kinderen de weg te wijzen van de wieg af en hen de christelijke levensvormen en de eerbied voor het woord en het aanroepen van God ook te leren en van jongs af mee te geven voor het leven. Eerbied voor God en zijn woord. Besef van de zondigheid van ons hart. En de heilige eis om voor alle dingen God aan te roepen in het leven. Maar nu zijn er weer andere tegenwerpingen. Daar zijn er die zeggen, waarom moet gebeden worden? Wat zullen wij God onze noden vertellen? Want God weet toch alle dingen. Hij weet toch wat we behoeven naar ziel en lichaam. Zelfs heeft een psalmist gezegd, eer er nog een woord op hun lippen is, zie Heere, gij weet het. We hebben God heus niet op de hoogte te brengen van onze noden en onze behoeften. En daarbij komt dan nog iets. Als een kind wat vraagt aan zijn ouders, dan kunnen die ouders tenslotte van gedachten veranderen. Eerst wilden ze het niet geven, maar op het aanhoudelijk aandringen en smeken van een kind geven ze het nu toch. Maar dat mag toch niet op God worden overgebracht. Dan brengen we toch een menselijke zwakheid misschien op God over. Bij de Heere is toch geen verandering. Zijn raad blijft bestaan. Denkt u dat dan een bidder Gods raad kan veranderen? Alles is toch van tevoren vastgesteld. Zo wordt dan geredeneerd. En dan nog een derde opmerking komt. Wat zouden wij nu begrijpen van de wijsheid Gods? Wij kunnen daarom wel vragen. Maar wij vragen misschien wel juist het verkeerde. Wij kunnen toch God niet met onze dwaasheid vermoeien. Hij weet zelf het veel beter wat wij nodig hebben. Al deze tegenwerpingen schijnen wel een grond van motief te, of een grond te zijn voor ontkenning van het gebed. En een echt motief ook waarom we maar niet meer moeten bidden. Maar gemeente, nu moet u eens luisteren naar onze catechismus. Zo eenvoudig, zo simpel. Zo kinderlijk. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is dat God van ons vordert. Af, uit. Of wij het begrijpen of niet, God vraagt het van ons. Het is eenvoudig een zaak die God heeft ingerekend in zijn raad en in al zijn handelingen. Al kunnen wij nu de touwtjes niet bij elkaar krijgen met ons eindig klein menselijk verstand, zou hij niet bij machte zijn om alles samen te vatten in één schone harmonie, zodat daar ook gebedsverhoring in is opgenomen, zodat het toch tot in eeuwigheid goddelijk heerlijk schittert en het waarachtig is op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, zegt de Heer. Omdat het het voornaamste stuk is dat God van ons vordert uit. Waar God het al zo gesteld heeft, daar hebben wij niets meer in te brengen. Hij heeft het meegegeven met zijn mens toen hij hem daar schiep en stelde in de aarde, op de aarde. Hij heeft het meegegeven, ingelegd in zijn ziel om zijn God te dienen en aan te roepen. Daarom kan een mens wel beweren, nu hij van God is afgevallen, dat hij zonder gebed kan, maar hij kan niet zonder. In enkele jaren geleden lazen we dat er in Den Haag 400 waarzeggers geregistreerd zijn. Wie weet hoeveel er nu wonen. Wat betekent dat? Dat een mens zonder gebed niet kan. Maar dit is een diepe val, dat hij zich wendt tot de afgoden. Tot hetgeen geen God is. En dat hij die aanroept. En zo zijn leven verderft. En dat hij zijn eigen ik en zijn eigen wijsheid aanbidt. Komt nu de bijzondere openbaring in ons leven. Het woord van God gaat dat beslag leggen op ons persoonlijk en op ons gezinsleven. Zie, dan wordt het gebed meer gericht op de ware God. Ook al kennen we hem nog niet uit de geest der wedergeboorte. En daarvoor is zeker plaats. Want zo wil de Heere op het erf des verbonds ook leren en onderwijzen. Want immers ten eerste is het dus de roeping van Gods wegen dat we hem eren. In de tweede plaats heeft God het zelf in de mens gelegd, in dat zaad van de godsdienst van de religie. En in de derde plaats zijn we op het erf van het verbond. Ziet, dat wat betreft de noodzaak en de onmisbaarheid van het gebed. En daarmee, gemeente, moet ook de noodzaak van het plichtmatig bidden naar voren gebracht worden. Ook daarover wordt zo wonderlijk gesproken. De mens spreekt vanuit zijn behoefte. Als ik er behoefte aan heb, ga ik naar de kerk. Bid ik. Daar is echter allereerst een plichtmatig bidden. Als ik het zo nou maar eens zeggen moet. Natuurlijk, we weten het, dat de uitwendige ceremonie ons veroordelen zal, indien het geen geest en waarheid is. En zeker zal het vroeg of laat tot een ontmoeting met God komen, dat ook het gebed, dat ongedacht, eenvoudig, zonder begrip uitgesproken is, ons aan zal vliegen in veroordeling. Maar dat neemt toch niet weg dat er toch een orde is in het leven waartoe God oproept. Wij hebben tweeërlei leven. Een verborgen geestelijk leven en een openbaar leven. Wij zijn geen geest. Wij zijn vlees en bloed. Zo heeft God ons geschapen. Daarom zal ook naar buiten heen een bepaald levensgedrag tot openbaring komen. Een bepaalde stijl. En in die stijl heeft het gebed en de gebedsvorm een zeer bijzondere plaats. Daarom zal een gezin waar geen vaste gebedstijden zijn, te straffen zijn. En zal daarentegen waar wel deze ordeningen zijn, ook de mate der gehoorzaamheid zijn. Nu gaat het niet om bepaalde vormen, want de schrift wijst ons ook allerlei vormen aan. We kennen wel verschillende vormen, zoals die in de schrift naar voren komen. Er is de staande houding. De handen uitgebreid met de handpalmen naar boven, als om lege handen aan den Heere te tonen, opdat Hij ze vervullen. We lezen ook van de knielende houding, zelfs van het met het aangezicht buigen in het stof. Toen Elia op de berg Karmel het volk opgeroepen had tot bekering, ging Elia apart na dat geweldige gebeuren dat de Baalspriesters omgebracht waren en het volk geroepen had, de Heere is God. Ging hij alleen op de berg en boog hij in het stof, zich verootmoedigend en roepend om genade. Het wijst dus op diepe vernedering. En wat zal ik zeggen, heeft niet in de hof van Gethsemane de zoon des mensen zelf gekropen als een worm, zijn aangezicht gebogen in het stof, alzo de wil Gods vervullend, om zelf als het ware de diepst ellendige te worden en verlorene voor Gods aangezicht. En lezen we niet van Paulus dat hij zegt, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij kennen meest de houding van de gevouwen handen en de gesloten ogen, symboliek die rijk is, die we ook moeten handhaven en waarvan we niet mogen zeggen, we kunnen met ons hart wel bidden. We hoeven het niet zichtbaar te doen. Ook al is het gevaar van fariseïsme zeker niet denkbeeldig, zo worden we toch geroepen, zo zeker als wij vlees en bloed zijn, om ook deze uitwendige vormen te handhaven. Want zo heeft God ons geschapen, zo wil hij getuigenis van ons, dat we de handen vouwen om ons afzien van alle werk te tonen. Dat we de ogen sluiten om getuigenis erin af te leggen dat wij afgetrokken worden van het zichtbare. En dat we onze aandacht ter ziel hebben te richten op de levende God. Dat wij knielen op zijn tijd om getuigenis te geven van de noodzaak van ootmoed voor het aangezicht van de grote God. In die lichamelijke houdingen liggen dus zeker zaken die wij nooit kunnen elimineren zonder Gods eer en rechten aan te tasten. Dat is van belang. Dat is van belang, gemeente, vooral in onze tijd. Nu wij steeds meer, maar het is altijd al geweest hoor, het is niet alleen in deze dag, maar toch steeds meer zullen ontmoeten. Want immers, de naam des Heren wordt erin beleden of wordt erin veronachtzaamd. Ik weet het, hoe gevaarlijk het is om hier naar de fluisterstemmen van eigen verlegenheid te luisteren en het goed te praten om op de slaapzaal der militairen, in hotel of andere openbare gelegenheid, het gebed maar te laten passeren. Of misschien het onzichtbaar te doen. We kunnen onder de dekens ook wel bidden. Nu een vraag. Jongelui, ook de ouderen en mijzelf, want we vallen er allemaal onder. Maar nu een vraag. Nu hebben we iemand ontmoet. We hebben met hem gesproken. We hebben met hem echt geconverseerd. En nu komen we op een andere samenkomst elkander weer tegen. Maar ik kijk langs hem heen en doe net of ik hem niet ken. Zie wel anderen, maar hem kijk ik voorbij. Wat doe ik dan? Is dat niet beledigend? Wordt hij daardoor niet tot in het diepst van zijn ziel door mij gekrenkt? Zo doen wij met God, als wij hem voorbij zien, opzettelijk, en dus niet door onze vormen getuigenis ervan geven, dat wij gewoon zijn met hem te spreken, en onze noden voor hem neer te leggen. Dat is niet minder dus dan verloochening. Dat gaat scherp uit, maar het kan toch niet minder. En daarom dat het gewicht ook van deze vormen in het leven van jongs af ons worden bijgebracht, dat is de taak der ouders, opdat wij niet schuldig zullen staan. Natuurlijk wanneer we in deze vormen u alleen de zaligheid zouden leggen, zo gaan we weer mis. En dat er een groot gevaar is om hierdoor een eigen gestalte te kweken, waardoor we uitreizen boven de ander. Zo zullen we door onze levensgang en levensvormen geoordeeld worden voor het aangezicht Gods. Want dan zijn we net als Israël. Wat deed Israël toen het in strijd met de Filistijnen verslagen werd? De ark moet komen. Ze haalden de ark in het leger, maar ze bekeerden zich niet tot de levende God. Ze dachten dat ze met de ark het wel konden klaarspelen, met een vorme godsdienst, zonder zich te bekeren tot de levende God. En wat gebeurt er? De donkerste dag van Israël brak aan. Het volk werd verslagen, de duizenden werden geveld. Het bloed kleurde de aarde, in alle gezinnen was rouw, de priesters stierven weg, de ark werd weggevoerd, Eli brak de nek en de vrouw van Ikabod stierf. In het kraambed, de enige van wie ons beschreven staat, dat zij beleed dat de eer weggevoerd was, Ikabod, noemde ze het kind. Geliefden, het is duidelijk wat we bedoelen met deze zaak. Wee ons er indien wij bouwen op een uitwendige godsdienst. En nochtans zijn deze vormen en levensuitingen verbonden met ons zichtbaar verschijnen in de wereld. Zoals een kerkelijke gemeente een zichtbare gestalte heeft. En daar moeten we nu op het ogenblik de nadruk op leggen. En daarom is het zo belangrijk dat ook de verschillende kringen van het gebedsleven worden gekend. Ik bedoel allereerst de kring van het gezinsleven. De huiselijke godsdienstoefening. Dagelijks behoort het huisgezin in godsdienstoefening, hoe kort en beperkt ook, bijeen te zijn. In gebed, in schriftlezing. Mogelijk in een korte verklaring op een schriftgedeelte. In een gebed overluid door de priester van het gezin. Vader is de priester. En bij ontstentenis, bij afwezigheid, moeder. Een priesterlijke taak moet vervuld worden in het gezin. Waarom gebruikt men niet een formuliergebed liever dan alleen maar het stille gebed te hebben in het gezin? Niemand behoeft zich te schamen dat hij zo niet zo wel ter tale is om overluid een vrij gebed te doen. Waarom heeft ons kerkboek van de reformatie af gebeden ook voor en na het eten? Neem die, vader. Het is uw priesterlijke taak in het gezin om minstens één keer per dag, ik weet hoe moeilijk het tegenwoordig is, in de samenlevingsvormen, in het vroeg heengaan, de gezinsleden naar hun werk enzovoort enzovoort, in het niet thuiskomen, maar één keer per dag, als het dan niet anders kan dan 's avonds toch, om samen Gods aangezicht te zoeken. En doe het gerust met een formuliergebed. In alle eenvoud. Het is een priesterlijke taak die God oplegt in het gezin. Indien in alle gebrek met tekort het zo uit uw hart mag opklimmen, goed. Maar het kan dus ook zoals wij eerst zeiden. Deze dingen worden van de Heere ons op het hart gebonden. En dan is daar de bredere kring van de openbare godsdienstoefening. Waar de dienaar als de liturg der gemeente de mond van het volk bij God heeft te zijn. Want hij is niet alleen de mond van God bij het volk, maar ook de mond van het volk bij God. Om hem alles voor te leggen, opdat de gemeente mee bidden. Mee horen en mee bidden in het hart tot de God des levens. En tenslotte hebben we daar de gebedskring van het verborgene leven. O wee onze ring, dien wij alleen maar kennen de ogenblikken van de publieke afzondering. In het gezin, de vaste vormen van het knielen voor het bed, gelukkig als we het doen en als we het geleerd hebben van huis uit, en houdt het vast, voor ons bed, 's avonds. Maar ongelukkig indien dat alleen nu maar onze godsdienst is, en we weten niets van het spreken met God, als we daar in het weiland zijn, als we daar aan de was zijn, als we de huiskamer aan het doen zijn, of op het kantoor zitten, als we dan nooit, nooit met God eens een gesprek hebben, over onze ziel, over onze kinderen, over ons werk, over ons eeuwig heil, o gemeente, wat zijn we dan dood en doodarm. En wat veroordeelt dat ons voor Gods aangezicht. Maar gij, als gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En de deur gesloten hebbend, daar weet geen andere van. Bid dan tot die Vader, die het verborgen ziet. Want die weet het in het openbaar te vergelden. Och, en dan zal er allerlei gebed zijn. Want dan worden we eerlijk. Dan zal een onbekeerde bidden tot bekering. Een boeteling die zijn ziel ziet liggen verloren voor God zal smeken om genade. En in Christus leert een ziel het kindergebed tot de genade God en Vader in de Heere Jezus Christus. En God hoort het geroep der ellende. Amen. Zingen we Psalm 143 en daarvan het 8e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen wanneer ik morgen licht zie reizen. Betrouw op u in mijn land. Wil mij het ware heilspoor wijzen, mijn ziel heeft zich tot u gewend. 8e vers van Psalm 143. Laat ons samen bidden. O Heere, almachtig en getrouwe God, genadig en vol van ontferming en waarheid. Voor uw aangezicht leggen wij de noden neer van ons allen persoonlijk en van de gemeente in haar geheel, van onze gezinnen, van ons werk, voor dag en nacht, voor ziel en lichaam. Wij bidden u, wil gij genadig op ons neerzien en het woord dat uitgedragen is tot onderwijzing zegenen, dat het kracht mag hebben in ons leven. Heere, wil verzoening doen over alle zonden, wil ons leiden in uw weg en waarheid. Troost uw kinderen in al hun beproevingen en noden. Geef verborgen omgang en een teerheid voor uw aangezicht. Leer ons bidden gelijk het behoort, opdat wij voor uw aangezicht al onze noden neerleggen, gelijk gij geleerd hebt aldus te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven al onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij Psalm 150, het derde vers. Looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbelspel. Looft hem op het schelmetaal van de vrolijke cymbaal. Looft den Heer, elk moet hem eren. Al wat geest en adem heeft, looft den Heer die eeuwig leeft. Looft verheugd de Heer der Heren. Derde vers van Psalm 150. Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn zegen. Amen.